In Daniël 9 waren wij terechtgekomen in vers 27. Het vers over die ene week. En die term staat er dan ook tussen. Die week waarop wij wachten als wij dit lezen. Ik zeg dat er me nadrukkelijk bij. Want ja, dit vers zeker heeft natuurlijk in de loop der eeuwen nogal wat geleden. Dat wil zeggen onder allerlei voorgestelde uitleggingen of hoe je dat dan maar noemen moet. Maar wat er werkelijk staat, heb ik u vanmorgen, of gisteren heb ik u dat gelezen. Er staat, de vertalers hebben hij ook met een kleine letter gehouden en terecht. Het is niet de Heer, het is iemand anders, het is niet Christus, het is Antichrist. En die zal met de velen, niet maar velen willekeurig, maar de velen specifiek, met het bepalend lidwoord ervoor, heet dat de velen. Het is een categorie, het is een groep en het is uiteraard de Joodse staat, dan wel de Joodse stad, Jeruzalem. Want nogmaals, de profetie gaat over Jeruzalem, hangt aan Jeruzalem en dat stond ook al in het eerste vers van vers 24... Uw volk, uw heilige stad. Hij zal met de velen een verbond bekrachtigen, sterk waken, handtekening onderzetten. Ik zei, u leest Daniël 6 en dan lees je 9 keer wat dat betekent, dus dat is makkelijk genoeg. Er wordt een verbond gesloten. Het is een verbond waar men in de hele wereld feitelijk al jaren... tientallen jaren, decennia op zit te wachten. Een overeenkomst met betrekking tot Jeruzalem. Daar is het wachten ook op. En dat is wat hier beschreven wordt. Alleen hier staat dan dat daarmee begint de 70ste, een week staat er. Men heeft er ooit van gemaakt dat hier sprake is van een verbond dat gesloten wordt... En dat het verbond betrekking heeft op een periode van 7 jaar. Men sluit voor een periode van 7 jaar een verbond. Zoiets als een 12-jarig bestand, zal ik dan maar zeggen. Of een stadhouderloos tijdperk, of weet je veel wat. Zo van, men sluit een verbond voor een week en daarna krijg je dan als commentaar vanwege de volgende woorden die hier staan, dat in het midden van die week dat verbond verbroken wordt. Ik lees dat niet. En ik lees ook niet dat het een verbond is voor de duur van een week. Ik lees gewoon een week. En waar slaat dat op? Nou, ja, mijn standaard commentaar is dan, als je niet oplet, heb je er niks aan. Want je hebt er 7 gehad, je hebt er 62 gehad. En toen kreeg je in vers 26 iets van na die 62. Maar je zit nog steeds met... Je hebt nog steeds dat stukje liggen, zal ik maar zeggen, die 70ste week. Wanneer is dat dan? Hoe is dat dan? En dat zegt vers 27, als dat verbond gesloten wordt, dan begint daarmee de 70ste week van Daniël. Dat heeft niks van doen met de duur van zo'n verbond. Trouwens, dat maakt toch niks uit, want we lezen daarna meteen dat het helemaal geen invloed heeft. Er staat gewoon... De 70ste week, die begint dan. En de conclusie moet inderdaad zijn dat dus die 70ste week niet aansluitend zat aan de 62. Of 69, zo je wilt. Maar dat er een onderbreking zit tussen de 69ste week en de 70ste. En ik heb u gezegd, dat is niks bijzonders eigenlijk. Want zelfs ook in onze dagen, wij knoeien ook met tijd enzovoort. Hè. Ik heb trouwens jarenlang een bandrecorder gehad, er zat een klok in. En daar kon je aflezen hoeveel uren die gelopen had. En dan wist je ook wanneer je weer aan een servicebeurt toe was enzovoorts. Als je de dingen uitzet, dan staat de klok stil. En als die aanstaat, dan loopt die weer. Ik geloof dat ze dat bij motorboten ook doen. Er zit toch ook een klok in, geloof ik. Ik heb er geen ervaring mee, maar dat heb ik begrepen. Zoveel uren heeft die gedraaid dan. Het wordt een beetje moeilijk om kilometers te tellen op het water. Maar toen maar weer. zoiets. Dan wordt ook de tijd onderbroken en voor de rest heb ik u voorbeelden gegeven, dus doe maar. En ik wijs er maar op dat de 69 weken die eraan de 70ste vooraf gaan, dat die dan toch ook verdeeld worden in twee onderscheidende perioden. Die voor zover wij weten dan wel aan elkaar zitten, maar dan toch onafhankelijk van elkaar geteld worden. 7 en 62. Heb je dat? Zo gaat het. Dat is op zich helemaal niks bijzonders. Maar dat betekent dat de 70ste week van Daniël dus nog toekomst is. Natuurlijk zijn er die dat ontkennen. Ik heb u dat gezegd gisteravond laatst. Dat heet officieel de historische school. Maar ja, je kunt er je tijd mee verdoen. Maar het is geklungel. De moeite die men doet om de gegevens die hier over die 70ste week staan, om die dan ergens in te passen, ergens in het verleden, alsof ze al vervuld zouden zijn. Want hoe je dat ook doet, je komt nooit uit. Want de troon van David is niet hersteld. Toch? Het Joodse volk is niet tot geloof gekomen. Er is geen koninkrijk geopenbaard. Je kunt alleen proberen om dat kloppen te krijgen door eerst te ontkennen dat het koninkrijk überhaupt niet komt en dat het koninkrijk überhaupt nooit een uiterlijk gelaat zal hebben enzovoorts. En dat de troon van David in Jeruzalem überhaupt niet hersteld zal worden. Waarom dat met een Duits woord moet, dat doe ik niet met opzet, dat ik daar geen probleem over krijg. Maar toen maar. Met andere woorden, het heeft geen enkele zin daarop in te gaan. Ik zeg alleen dat ik me bewust ben van allerlei theorieën die naar gaan. Maar goed, het leidt allemaal tot niks. Het is gewoon nog toekomst. Wij weten dat ook zeker en ik neem echt nog de tijd om u dat te laten zien. Omdat het Nieuwe Testament dat ook zegt. Die haalt het ook aan. Daar hebben we het later over. Maar de 70ste week begint met het sluiten van dit verbond. En dan staat er, en in de helft der week, althans in mijn Statenvertaling, elders wordt gewoon gezegd, in het midden der week, dat wil zeggen na 3,5 jaar, en met nog 3,5 jaar te gaan, zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden? Hele theorieën ontstaan er dan over dat er dan dus in die dagen weer slachtoffers en spijsoffers gebracht worden in Jeruzalem. En dan is er altijd iemand die zegt, misschien gaat dat verbond daar wel over. Misschien hebben ze verbond gesloten over de herinvoering van bepaalde oud-testamentische offerdiensten enzovoort. Al die theorieën bestaan. Maar je hoeft het niet zelf te bedenken. Ik let dus goed op wat ik zeg. I'll say this only once. Listen very carefully. Hallo. Nou goed. In de dagen van Daniël bestond er niet zoiets als een Joodse religie. Er was nog geen Judaïsme. Dat werd in die dagen uitgevonden. Oh, niet een goede woord. Uitgedacht dan. Ontwikkeld. Samengesteld. Weet je wel. Er was geen Talmud. Die moest nog gemaakt worden in Babel. Het is in de dagen van de ballingschap gebeurd, maar dat bestond niet. Maar hoe duid je dan in het profetisch woord het judaïsme, de Joodse religie aan? Ja, daar moet je andere termen voor bedenken dan voor de gelegenheid. En voor de gelegenheid worden deze termen gebruikt. Slachtoffer, spijsoffer. Als aanduiding, niet maar van specifieke zaken uit Mozaïsche of Joodse inzettingen, maar als algemene aanduiding voor het geheel van de Joodse inzettingen. In het Nieuwe Testament gebeurt dat ook, alleen daar wordt de term besnijdenis als zodanig gebruikt. Want als er staat dat men de gelovigen uit de heidenen noodzaakte om besneden te worden, dan gaat het maar niet over de besnijdenis, hoewel dat ook, maar het gaat om de totale Joodse wet. Sterker nog, het hele Jodendom wordt door Paulus aangeduid als de besnijdenis. Wat toch enigszins komisch aandoet als u mij vraagt, maar toch. Dit is een bekende stijlfiguur. En men noemt een deel voor het geheel. Men noemt het belangrijkste kenmerk voor het geheel. Heb je dat? We hadden vroeger in de fabriek iemand rondlopen, die liep zo. En die werd genoemd de scheve. Omdat hij zijn voeten scheef neerzette. We hadden trouwens op school een leraar. Zijn naam weet ik eigenlijk niet meer, maar Han weet het nog wel. Die noemden wij de neus. Om voor de hand liggende redenen. Er zijn nog meer van dit soort termen, maar dat kan ik beter niet noemen, want ze zijn meestal niet zo heel aardig. Maar toch, men noemt iemand naar zijn meest voor de hand liggende kenmerken. En daar gaat het maar om. Een deel voor het passepartoutum heet dat. Moet in het Latijn naar het schijnt, maar vooruit. Het is een officiële stijlfiguur. En voor het Jodendom, de Joodse religie, wordt de term spijsoffer en slachtoffer gebruikt. Dat is niet voor het eerst hier. Want diezelfde verklaring had ik ook moeten geven, eventueel naar aanleiding van Daniël 8. Want daar komen die dingen ook voor. Daar wordt ook beschreven namelijk hoe een einde gemaakt werd voor een poosje, een lockdown was het feitelijk in de praktijk, een einde gemaakt werd aan de Joodse religie die niet meer gepraktiseerd mocht worden, waarbij trouwens een beeld, een afgodsbeeld, gewijd aan Jupiter, behalve als de Grieken het schrijven, dan zeggen ze een beeld gewijd aan Zeus, werd opgericht in de tempel, en het was in Griekse tijd eigenlijk, onder Antiochus Epiphanes, uit de Seleuciden, de Grieken, is dat officieel, die liet een beeld van Zeus oprichten, en men moest verplicht voor dat beeld knielen, men moest dat beeld aanbidden, en de Joodse religie in de tempel, in de heilige plaats dus, werd verboden. En dat is nog de nette variant, maar u kunt het nalezen in de officieel apocryfe boeken der Maccabeën, wat er toen allemaal gebeurd is aan, laten we zeggen, jodenvervolging dan. En onderdrukking van de Joodse religie. Je kan het beter niet lezen voor het slapen gaan. Nee. Maar toen maar. Het is heel gruwelijk geweest allemaal. En toen kwamen de Joden in opstand, dat deed de opstand van de Maccabeën enzovoorts. Noem maar op, het is legendarisch allemaal. En 3 jaar later, in 167 voor onze jaartelling ongeveer, ik zeg ongeveer, maar dit is de datum, werd de tempel opnieuw ingewijd, gereinigd en opnieuw ingewijd. En dat viert men sindsdien, en het heet het feest van de herinwijding van de tempel, van de vernieuwing des tempels, heet het in het Johannesevangelie. En wij kennen het als Chanukka. Herinwijding van de tempel, na de verontreiniging onder Antiochus enzovoorts. Maar de onderdrukking van die godsdienst heet inderdaad het wegnemen van het gedurige offer. Nou ja, het heet wegnemen van het gedurige. In vers 12 van Daniël 8. En wat dat dan was, ja, alles, het hele Joodse ritueel, om het dus samenvattend te zeggen. Dat is wat het is. En waar het over gaat, is dat Jeruzalem, dat toch van oudsher langs een bepaalde route dan toch een Joodse stad is, om zo te zeggen. Dat in dat Jeruzalem die hele Joodse religie van de ene dag op de andere verboden wordt en dat men verplicht moet knielen voor dit beeld. Heb je dat tot zover? En zelfs dat is niet nieuw, want het werd al uitgebeeld, wat een raar woord is in dit verband, het werd al uitgebeeld in Daniël 2 eigenlijk al, maar dat noemen we het beeld van Nebukadnezar uit een droom. En als die niet telt, dan werd het uitgebeeld in Daniël 3. waar echt zo'n beeld staat, niet in Jeruzalem, maar in Babel. Maar de Joden die daar aanwezig waren, in die ballingschap, in hun ballingschap, Daniel en zijn vrienden, ze werden geacht te knielen voor dat beeld. Op straffen van geworpen te worden in de bekende vurige oven. Aanleiding geweest tot talloze liederen. Maar toen maar weer. Shadrach, Meshach en Abednego. Met een mooie syncoop erin. Doet het geweldig. Maar toen maar weer. Er worden komische liederen over gemaakt enzovoorts. Ik vind het wel aardig allemaal. Want enige. Natuurlijk was het heel ernstig. Maar het is ook een beetje komisch. Die lui werden in die vurige oven geworpen. En ze liepen daar gewoon in rond. Ze kregen nog gezelschap ook. En ze stapten er daarna gewoon ook weer uit. Dus toch leuk, toch? Of niet? Ik vind het wel vermakelijk eigenlijk. Achteraf natuurlijk. Maar toen maar. Maar het gaat om dat beeld. Hou dat, het beeld in Babel. En eigenlijk is het hetzelfde beeld als uit Daniel 2. Maar dat beeld was in een droom, was de uitbeelding van de tegenwoordige boze eeuw. Oké, van de tijden der heidenen. Van de achtereenvolgende wereldrijken die zouden verlopen, want alles verloopt in deze wereld, zijn verlopen rijken om zo te zeggen. Achtereenvolgende wereldrijken die zouden passeren in de loop van de geschiedenis, totdat Jeruzalem weer vrij zou zijn en weer zou geregeerd worden door het huis van David. Door de Messias dus, dat is de tijden der heidenen. Het Nieuwe Testament zegt de Heer, niet in de variant van Matthäus 24, maar de variant van Lucas 21. En Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En ik zou zeggen, kijk eens rond in Jeruzalem en dan weet je dat de tijden der heidenen nog niet vervuld zijn. Ondanks wat je erover kunt horen en lezen. En kunt gehoord hebben in de afgelopen pak een beetje meer dan 100 jaar. Maar doe maar. Het wordt nog steeds door heidenen vertreden. Tijden der heidenen dus. Maar het is, dat beeld is de uitbeelding van de God deze eeuw. Het wereldrijk de eeuwen door. De tegenwoordige boze eeuw, zo u wilt. Of gewoon, het is Babel. En de koning van Babel, dat weet u sinds Jesaja 14, dat is de duivel zelf. Daar helemaal bovenaan. En hoe dat rijk dan ook heet, Babel, Medië, Perzië, Javan, vertaald met Griekenland, moet er maar mee door kunnen, Rome. Het maakt allemaal weinig uit, het is hetzelfde rijk en wij kennen het uiteindelijk, wij noemen dat dan het rijk van de antichrist. Het antichristelijk rijk in de dagen van de wederkomst van Christus, want het beeld staat nog steeds. Het is weliswaar een reus op leme voeten, die kan je opzoeken, want dat is een Nederlandse uitdrukking. Een reus op leme voeten. Noem nog zo'n voorbeeld, Europa, een reus op leme voeten. Maar toch, zoek je maar eens na hoe dat zit. Maar het loopt nog steeds, om zo te zeggen. Maar wat hier in Daniel 10, vers 27 dus wordt vastgesteld, natuurlijk met overdrachtelijke taal. En natuurlijk moet je er wat moeite voor doen om het te begrijpen. Maar zo moeilijk is het niet. Wat er gebeurd is, dat men... Maar u voelt dat toch vanzelf aan. U weet toch hoe dat gaat. Ja, ik mag het niet hard oproepen. Ik krijg er zoveel last mee. Maar... Wat er ook, kijk, ze hebben, men heeft dat land dat men ten onrechte Palestina noemt. Dat hebben de Romeinen ooit uitgedacht, eeuwen geleden. Maar dat land wat men Palestina noemde, heeft men in de tijd verdeeld. Tussen, populair gezegd, Arabieren en Joden. Het is wat kort door de bocht, maar ik bedoel wel degelijk, men heeft dat land verkocht. Men heeft een streep getrokken, een lijn getrokken. En aan de ene kant mocht iedereen zich vrij. Vestigen. En aan de andere kant mochten alleen de Arabieren zich vestigen. Want het begrip Palestijnen bestond toen nog niet. Ze waren toen gewoon Arabieren. Het is verdeeld geworden. Daar heeft de staat Jordanië zijn ontstaan aan te danken. Na de Eerste Wereldoorlog. Dat is gewoon gebeurd. Vandaar dat toen de zogenaamde Palestijnen moesten vluchten of meenden te moeten vluchten in 1948 bij de uitroeping van de Joodse staat, was het Jordanië wat min of meer verplicht was ze op te vangen. Het is ook gebeurd. Want het land was verdeeld. En nu zijn we weet ik hoeveel jaren verder en dan praten we weer over dat het verdeeld moet worden enzovoorts. Daar komt nooit een eind aan. Dat blijft zo. Zodra men iets geregeld heeft daar, en dan denk je, hé, nou is het opgelost, beginnen ze overnieuw. De westelijke Jordaan, wat men de Westbank noemt, de westelijke Jordaanhoever, dat wordt nu beschouwd als bezette gebieden. Maar het hoorde heus tot de Joodse staat in 1948, het was in toegewezen door de Verenigde Naties. Officieel. En toen er daarna alsnog oorlogen uitbraken, toen hebben de Arabieren of Palestijnen of hoe ze maar heten, hebben dat gebied veroverd. En toen het later weer oorlog werd, heeft Israël dat terugveroverd. En nou heet het ineens bezette gebieden. Met een gebrek aan historische kennis of bewustzijn of zo. Je lost dat nooit op. Zo werkt het in de politiek. Want ik vertel dit nu wel, maar dat maakt allemaal niks meer uit, hè. Staat er zo voor, men noemt het bezette gebieden en dus zijn het bezette gebieden. Ondanks dat het oorspronkelijk wel degelijk aan Israël gegeven was. Enzovoorts. Daar komt nooit een eind aan. En stel je nou voor, stel nou dat men vandaag of morgen of overmorgen een verbond sluit over Jeruzalem. Of dat nou een verdeelde staat wordt, het ene deel, het andere deel, of een gezamenlijk bezit. Het maakt niet uit, men sluit er een verbond over en dat is het dan. Maar u begrijpt toch ook dat daarna het verhaal niet af is? Dan begint het overnieuw. Dus ik stel me zo voor, bij wijze van spreken, want dit moet u niet al te serieus nemen, maar bij wijze van spreken, bij wijze van voorbeeld, stel nou dat de Joden op een of andere wijze, nou ja, de orthodoxen of zo, de gelegenheid krijgen om ergens daar in het openbaar hun Joodse religie te beleiden. Met misschien wel rituelen, van mijn part, met offers en zo, ik denk het niet, maar stel nou dat dat zou kunnen, dat ze dat zouden doen. Een stukje bij de tempel, een stukje van het tempelplein, een hoekje ergens achteraf. Zo van, mogen jullie dan, enzovoort. Dat blijft niet zo. Want er zijn er altijd die het daar niet mee eens zijn. In die andere partij zal ik maar zeggen, en die zodanige actie voeren, en zodat er dan toch een bezetting plaatsvindt, enzovoort. En dat er van de hoger hand weer wordt ingegrepen, en dan wordt het weer verboden. Zo werkt het. En dan richt men er weer een moskee op en dan maakt men van de kerk eerst een museum en dan van het museum weer een kerk. En, nee, dat is in een Opel, constant zelfs in een Opel, maar goed, hoe heet dat, Byzantium, weet u nog wat het is? Laat maar zitten. Toe maar, zo zal dat gaan, dat is wat hier gebeurt. Maar op het moment dat dat verbond gesloten wordt, vindt de Heer het kennelijk genoeg. En zegt, het is mijn land en het is mijn stad en nou verpatsen ze het ook nog. Dat wil zeggen, ze sluiten een verbond over de stad met de een of andere vorst die komen zal. Maar lees de Mozaïsche boeken, de boeken van Mozes, de wet enzovoort. Die zegt, het is mijn land en je onderhandelt daar niet over. Je dient mij en ik zal zorgen dat die vijand eruit blijft. En als dat volk dan zegt, nou laat me zitten, we regelen dat zelf wel en we sluiten een verbond en we delen het land op, dan kan u toch voorstellen dat de Heer vroeg of laat ingrijpt. Nou, bij die gelegenheid gaat de hand op de klok en nou loopt de 70ste week van Daniël. Dit is wat er gebeurt. En hoe dat verder samenhangt, het is gewoon de bestemde tijd. Zie. En dat tot op heden nog steeds niet zo'n verbond er is, ondanks alle pogingen die daartoe in het werk zijn gesteld. Ach, het is de datum nog niet. Er staat een datum voor, ook in de Bijbel. Maar daar heb ik het nog wel over. Hij zal dus met velen zo'n verbond maken en dan begint de 70ste week. Dat is wat het is. En in het midden van die week, 3,5 jaar later, zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Hij rijmt op Daniel 8, waar ik net even naar verwees. De Joodse religie wordt dan verboden en er wordt een gruwel opgericht. Nou ja, in Daniel 8 is het een beeld. Een afgodsbeeld. Waar het heet het gedurig offer dat wordt weggenomen en waar het heiligdom wordt nedergeworpen en waar het volk in de afval, vers 12, wordt overgegeven. Dat is afgoderij en uit de geschiedenis weten we hoe het was. Want dat is vervuld geworden, althans ze kregen een toepassing in de dagen van Antiochus Epiphanes. Daarom weten we dat, een beeld. En hier heet het gewoon, en over de gruwelijke, maar een gruwel is een afgodsbeeld, vleugel. En vleugel is een van de termen voor goddelijke bescherming. U weet wel, de Heer heeft vleugels, God heeft vleugels om de kikkens bijeen te vergaderen. We hebben dat gelezen uit Matthäus 23, de laatste versen, enzovoorts. En hier is het een afgodsbeeld. Over de gruwelijke vleugel zal een, en de rest van het vers is grammaticaal nauwelijks te volgen, eigenlijk helemaal niet. Ik heb dus grote medelijden met de vertalers. Maar de strekking van het vers is daarmee sterk genoeg. Dat wil zeggen, juist sterk. Want wat er staat is, er zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastbesloten zijnde, zal uitgestort worden over de verwoeste. En wat die zin betekent, weet ik niet, maar de samenhang is duidelijk genoeg. Er is vastbesloten dat heel dit Jeruzalem, met alles erop en eraan, verwoest zal worden. Verwoesting dus tot het einde aan toe. Maar dat stond trouwens ook al in vers 26. En Jeruzalem zou dus na de dagen van Daniel weliswaar gedeeltelijk hersteld worden. Maar voordat de Messias komt, wordt Jeruzalem weer verwoest. En ik weet dat het niet populair is, ik weet dat men het altijd bagatelliseert. Maar het is zonder meer duidelijk dat op het moment dat de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg in zijn wederkomst, dan heeft hij het zicht op een verwoest Jeruzalem. Geen steen op steen wordt er gelaten. Gepaardgaande met aardbevingen, want het is niet maar oorlogsgeweld. Dat ook, maar ook van de Heer zelf, van Gods wegen zelf. Vanuit de hemel, de krachten der hemelen, of des hemels, dan wel der aarde, zullen bewogen worden, enzovoorts. Dramatisch. Dat u niet denkt dat Jeruzalem dan gered wordt, want dat is niet zo, het wordt verwoest. De Bijbel beschrijft trouwens dat men daarna 7 maanden nodig heeft om de lijken uit het land weg te ruimen. Ja, ik heb het niet geschreven, dus ja, maar het staat er gewoon. Dat is Ezechiël 39. Daarna wordt het herbouwd namelijk. Met andere woorden, de idee, de wijdverspreide idee, dat als de Heer op de Olijfberg komt, dat daarmee zijn koninkrijk op aarde gevestigd is, is absurd. Ik zeg het scherp, maar dat meen ik ook. Het is absurd. Daar valt niet over te onderhandelen. De Bijbel zegt, dat is de verwoesting, laatste keer verwoesting van Jeruzalem. De bloedstad. De goddeloze stad, de stad die de profeten doodt, enzovoorts. Met andere woorden, daarna moet er dus logischerwijze alsnog een tijd aanbreken, een tijd volgen, waarin alsnog dat koninkrijk, eerst Jeruzalem, maar in het algemeen het koninkrijk gebouwd moet worden. In heel Israël is geen leven overgebleven. Heel Palestina, Canaan, Judea, Galilea, hoe je het maar noemt, is geen leven overgebleven. Geen menselijk leven, geen dierlijk leven, helemaal niks. Dus het moet helemaal opnieuw gebouwd worden en de terugverzameling van Israël moet van de grond af aan beginnen. Wat in onze dagen plaatsvond, gevonden heeft of vindt, hoe noemen ze dat ook alweer, de terugkeer van Joden naar, naar Israël of hoe dat heten mag. Ja, dat dient tot niks. Het is een terugkeer in ongeloof. De Joodse staat zal verwoest worden. Toen zei iemand, maar dan moet je toch bidden tot de Heer, dan komt het wel goed. Dan zeg ik, lees Jeremia dan. Dan zeiden ze ook tegen Jeremia, bid toch tot de Heer, komt wel goed. Bid toch tot jouw God. En de Heer zei tot Jeremia, denk erom dat je dat niet doet. Echt niet. En in een periode van 40 jaar, want dat is de periode van het optreden van Jeremia, moest Jeremia steeds opnieuw zeggen, nee, het komt niet goed, Jeruzalem gaat verwoest worden. Ja, dan hadden zij weer valse profeten die dan zeiden, al zo zegt de Heer. En Jeremia sloten ze bij gelegenheid zelfs op, enzovoort. Maar het hielp niks. De Heer zegt, het zal verwoest worden. En dat is in onze dagen precies hetzelfde. Je kunt liefde hebben voor Israël, of hoe het maar heten mag. Maar Jeruzalem gaat verwoest worden, de Joodse staat gaat vernietigd worden. En ik moet u zeggen, dat geldt in principe voor alle volkeren der aarde. Want die grote verdrukking, waarover wij lazen in Matteüs 24, werd gerelateerd aan de wereld. Een verdrukking hoedanige niet is geweest sinds het begin der wereld en ook niet meer zijn zal. Maar sla eens een bladzijde om, 2 in Daniël. Naar hoofdstuk 12. Te dier tijd, niet deze maar die, in de verte, daarna, eindtijd dus, te dier tijd zal Michael opstaan. Het is Christus, maar het is niks moeilijks aan. Michael wordt vertaald met wie is als God, vraagteken. En we weten dan wie het is. Moeilijker is het eigenlijk niet. Ik kan er alleen langer over doen, maar vandaag maar niet. Hè? Te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de zonen, de kinderen uws volks staat, Joodse volk. Als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is. Maar het is dit vers dat door de Heer wordt aangehaald in Matteüs 24. En hij zegt, het is een tijd van verdrukking. Hier heet het benauwdheid. En daar heet het in de Nederlandse vertaling verdrukking. Hoedanige niet is geweest van het begin der wereld. En hier heet het, sinds dat er een volk geweest is, tot op diezelfde tijd toe. Maar in die tijd, te dier tijd, terwijl die verdrukking daar is, met betrekking tot, ik zei niet over, ik zei met betrekking tot de volkeren der aarde, in die tijd zal uw volk verlost worden. Dat wil zeggen, in die tijd komt men terecht aan het eind van de 70ste week van Daniël. De eind van de 70ste week van Daniël valt dus inderdaad in de grote verdrukking. Logischerwijze. Zie? Nou goed. Wat wij vinden is als volgt. Wij krijgen, we hebben 7 weken, 69 weken gehad, tot, dat komt dan van buiten het bord, want ik heb wat ruimte nodig, komt men terecht bij wat ik dan maar zo teken, de Olijfberg. En daarna wordt de Messias afgesneden. Toch? Tot op Messias de Vos. Einde van de 7 plus 62. 69 weken. Messias de Vos, gezegend is hij, die komt in de naam des Heren, van de troon van David en wat het maar wezen mag, Psalm 118 wordt gezongen enzovoort. Dan houdt het op. Dan krijg je ook meteen de zogenaamde tempelreiniging, maar je kan net zo goed zeggen de verwoesting van de tempel, want dat is wat het uitbeeldt. Eén grote chaos. De Heer slaat het kort en klein. Enzovoort. En het loopt uit op 5 dagen later. Wat ik altijd zo teken, de kruisiging, maar vervolgens opstanding en hemelvaart van Christus. Daarna is het wachten op de 70ste week van Daniël, en die tijd leven wij. Dat is dus de bedeling van de verborgenheid of van de genade of hoe u maar genoemd wordt. in de Bijbel. En dan ooit in de toekomst, want aan gemeentelijke waarheid ga ik nu even voorbij. En ooit in de toekomst krijgen we dan dat zo'n verbond gesloten wordt, zoals vermeld in Daniël 9 vers 24. En dan begint de 70ste week van Daniël. En ik neem er even de ruimte voor. Ik weet niet hoeveel ik nodig heb. Maar het is misschien buitenproportioneel, maar dat is wat het is. Dit is de 70ste week. 70ste week. Dat zijn 7 jaren. En het begint met het sluiten van een verbond. Dan is het rustig. Over die eerste 3,5 jaar hoor je dus ook niks meer. In Openbaring, maar daar ben ik nog niet, maar in Openbaring 6 heet het dan dat het vrede is. Een ruiter op een wit paard, voorstellend de vrede, enzovoorts. En 1 Thessalonicense 5 zegt, en wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, shalom. We hebben een verbond gesloten met de duivel, heet zoiets. Ook een vaste uitdrukking trouwens. Dan kom je in het, na 3,5 jaar, in het midden van de 70ste week. En daar is de oprichting van een beeld. Nou weet ik nooit hoe je dat tekenen moet. Ik teken het altijd een beetje bespottelijk. En dat is ook met opzet. Dat is de bedoeling. Zo'n beeld. Zo ziet het eruit. Hij had nog een mond ook, heb ik begrepen. En hij sprak grote dingen tegen de Allerhoogste en zoiets. Maar goed, die details, daar gaat het me nou niet om. Maar wat je vindt is dat die eerste 3,5 jaar, dan is het vrede en zonder gevaar, heet dat in 1 Thessalonicense 5. Maar er staat, dan zal er haastig, een plotseling, haastig betekent plotseling. Dus haastig in de Statenvertaling betekent niet snel, het betekent plotseling. Zie, ik kom haastig betekent niet ik kom snel, maar betekent ik kom plotseling. Terwijl niemand het verwacht. Moet je gewoon leren. Als Nederlands, oud-Nederlands. Zal haastig verderf hen overkomen. Verderf. Mijn handschrift is ook niet meer wat het was, maar ja. Ik excuseer me altijd. Ik zeg, maar ik heb wel een typdiploma. Dat is ongeveer het enige diploma wat ik heb, dus ik ben er heel trots op. Maar toch maar. Dit is de volgorde. En dan het midden van de week heet het. Dat betekent dus dat die week van 7 jaar verdeeld wordt in 2 helften van 3,5 jaar. En wat ik nog niet met u heb aangehaald, moet ik nu dat om maar even zeggen. Die jaren worden kennelijk gemeten als jaren van 1260 dagen. Ik zeg, kijk, dan begin ik te stotteren en het fout te zeggen. Maar die jaren worden gemeten als jaren van 360 dagen. Dat is een ingewikkeld verhaal wat er aanhangt, maar dan moet ik u gaan uitleggen dat voor zover wij weten en de historische bronnen hebben kunnen vertrouwen, duurde oorspronkelijk een jaar hier op aarde en onder de volker ook inderdaad exact 360 dagen. Vanaf een bepaald moment ineens niet meer. Toen hield men weer 5 dagen over. Uit Egypte is dat in ieder geval bekend. Dus ook die tijd, dat ligt een beetje moeilijk. Maar blijkbaar wordt hier gerekend met jaren van 360 dagen. En dus van precies 12 maanden van 30 dagen. Waarom ook niet? Want ik zei, we hebben nog veel meer verschillende soorten jaren afhankelijk van waar we het aan meten. Maar goed, dus sterrenkunde en wat het allemaal maar wezen mag, ik ga het daar maar niet over hebben. Maar er wordt gemeten met jaren van 360 dagen. Dat betekent dat 3,5 jaar ook gemeten wordt als 42 maanden. Niet in het Oude Testament, meen ik, maar wel in Openbaring. En het wordt gemeten als 1260 dagen. Op nogal wat plaatsen, in nogal wat verschillende schriftplaatsen. Maar het mogen dan zo zijn dat de 70ste week eindigt inderdaad met weer diezelfde olijfberg, waar in het verleden aan het eind van de 69ste week de geschiedenis als het ware gestopt werd. De klok van Israël, de klok van het Joodse volk, zo u wilt, want dat moet ik eigenlijk zeggen, gestopt werd. In de toekomst zal de Heer alsnog verschijnen, niet aan het eind van de 69ste week, maar aan het eind van de 70ste week. Maar nou begrijpt u waarschijnlijk ook dat de Heer weende over de stad aan het eind van de 69ste week en zei, hier zal geen steen op steen gelaten worden. Hij weende over de stad, maar ooit in de toekomst zal hij weer op die olijfberg staan. En dat is ter gelegenheid van de verwoesting van de stad. Alleen dat is dan aan het eind van de 70ste week van Daniël. Het gaat erom dat het met elkaar overeenstemt, dat het op elkaar rijmt, zeg ik altijd. Want dat is eigenlijk hoe ik het het liefst formuleer. En het verklaart ook de ontroering van de Heer Jezus bij die gelegenheid over de Olijfberg naar Jeruzalem. Op die datum die hij zich bewust was en die hij dus ook noemde, daar in Lucas 19 in elk geval. Zie je? Daarom geloof ik ook dat de wederkomst van Christus op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week valt eveneens op de 10e van de eerste maand. Dat is wat ingewikkeld om dat kloppend te krijgen, maar dat maakt mij verder niet uit. Dat is gewoon mijn idee. Of het kan? Ja, dat kan heel goed. Dat is het dan. Hebben jullie dat nog? En nou we toch over tijdrekening hebben, ik kan het niet laten. Ik kan het domweg niet laten. We hadden het over Jozua 3, de doortocht door de Jordaan, met de vermelding in Jozua 5 dat het was op de 10e van de eerste maand, maar ook met de vermelding dat er 2000 zouden zitten, 2000 maten, ellen, tussen de ark die door de Jordaan ingaat en Israël wat de Jordaan ingaat. Kortom, tussen de dood en opstanding, om zo te zeggen, van de Heer Jezus. En tussen de dood en opstanding van het volk als zodanig worden 2000 gemeten. Dus ik geloof dat vanaf de, misschien moet ik zeggen, de dood en opstanding van Christus, maar ik ben eigenlijk geneigd te zeggen, vanaf de Olijfberg, vanaf de laatste dag van de 69ste week, het verschilt 1 week van dagen. Misschien moet je daar ook wat mee, maar dat doet er nou niet toe. De opstanding van Christus was namelijk precies 1 week na de zogeheten intocht. Hè? Weer op de eerste dag der week. Jawel. Maar goed, vanaf dat punt tot dat punt aan het eind van de 70ste week, dat dus inderdaad 2000 jaren zijn. Al moet ik erbij zeggen dat als dat jaren zouden moeten zijn van 360 dagen, dan is die tijd reeds gepasseerd. Ruim. Precies weet ik het ook niet, want we hebben geen precieze kalender. Dat maakt het allemaal wat lastig. Dus ik denk dat het dan gewoon kalenderjaren zijn. Maar toen maar. Ja, als ik dit niet zeg, dan komt hij straks toch naar me toe en, of later. En dan zo van zegt, dan, als je dat uitrekent, kom je daar en daar uit. Dan zeg je, ja, dat kan wel, dat kan goed wezen, dus reken het maar uit. Mij maakt het verder niks meer uit. Maar het gaat mij om die Bijbelse gegevens. De Bijbel is ruim daarin. Nou goed, maar nu verder. Wij hebben in, met name in Daniël, nogal wat verwijzingen naar deze gebeurtenissen. Dat is in de eerste plaats dat verbond met als gevolg dat iemand anders de dienst uitmaakt, geheel of gedeeltelijk in Jeruzalem, met daarbij rust, vrede, onderwerping, wat het maar was. Vervolgens het ontstaan van de onrust, het verbieden van de Joodse godsdienst of wat het maar was. En in ieder geval de invoering van een of andere afgoderij, een andere godsdienst. En daarna natuurlijk het einde, de verdrukking die daarop volgt, verwoesting, vervolging enzovoort, uitlopend op de verschijning van de Heer zelf. Waarbij dus het beeld eventueel omvalt en wat het maar was, dat doet er nou niet toe. Maar daar wordt naar verwezen in Daniël, uitdrukkelijk, maar ook in het Nieuwe Testament. Nou moet ik u zeggen, 11 jaar geleden, de laatste collegedag, zoals we die in de tijd hebben genoemd, dat was een hele reeks trouwens, waar sommigen naar terug verlangen, heb ik wel eens begrepen. Maar doe maar. De laatste collegedag had als onderwerp de 70ste week van Daniël in het Oude Testament. Het is nooit gekomen tot het vervolg daarop. Dat had moeten zijn de 70ste week van Daniël in het Nieuwe Testament. Wat ik nu dus gezegd heb, is dat als je die schriftplaatsen uit Daniël, het gaat over Daniël dan, als je die schriftplaatsen uit het Oude Testament met betrekking tot de 70ste week besproken wil hebben of daar wat meer over wil weten, wel, dat staat op onze site. Ik weet niet een nummer van een catalogusnummer van die reeks of van die dag, maar je moet het kunnen vinden in de categorie collegedagen. Het is om die reden ook dat ik gemakshalve er dan maar even snel doorheen ga. Maar ik wil natuurlijk wel noemen, ik wil die schriftplaatsen wel noemen, dat is in elk geval Daniël hoofdstuk 7. Daar wordt het voor het eerst genoemd. Daniël 7 is een wat uitgebreide profetie. Men noemt het gezicht der vier dieren. Dat zal wel kloppen, dat is mooi, dan kan je dat onthouden, vier dieren. Want Daniël zag in de gezichten zijns hoofds, aan de binnenkant van zijn ogen heet dat, zag hij hij zag in zijn gezicht bij nacht en ziet, vers 2, de vier winden des hemels, dat is geest, dat is tijdgeest, dat is sfeer die in de wereld hangt, dat is, ja, tijdgeest heet dat. Braken voort op de grote zee, en de grote zee is in de Bijbel altijd een beeld van de volkerenzee, de wateren, de volkeren, die tekeer gaan, die woeden, waarom woeden de volken, bedenken de natie een ijdelheid, ja dat weet je niet, maar dat komt door de tijdgeest, dat zijn die winden, dat is in de praktijk de macht van de duivel dikwijls, maar goed. En daaruit kwamen voort vier grote dieren, die een rangnummer hebben, ze komen één voor één. Dat is mooi, want wij kunnen ze makkelijk herkennen, omdat ze overeenkomen met Daniël 2, het grote beeld van Nebukadnezar. Als uitbeelding van een gouden, een zilveren, een koperen en een ijzeren rijk en dan nog zo wat. Heb je dat? Het Babylonische, het Medo-Persische, het Griekse, het Romeinse Rijk en dan nog zowat. Wat in hoge mate nog toekomst is. En hier vind je de dieren. Het eerste was als een leeuw en het had arendsvleugelen. Een leeuw met vleugelen. Iedereen weet dat het een beeld is, een logo is van Babel. Dat kan je daar nog gaan bekijken. Je hoeft niet naar Babel, je kan naar Berlijn, dat is iets dichterbij. Maar, kom maar, Babel. En ik zag toe totdat zijn vleugelen uitgeplukt waren en het werd van de aarde opgeheven, op de voeten gesteld als een mens. En aan hetzelfde werd eens mensen hart gegeven. Krijgt een menselijke gedaante, in de toekomst ook, want het gaat over Babel. Maar u weet waarschijnlijk dat het laatste wereldrijk ook Babel is en dat het antichristelijke rijk Babel is en ook zijn domicilie, zijn residentie zal hebben in Babel, letterlijk. Het blijft Babel. Zelfs als het niet zo heet, in de dagen van de Romeinen om zo te zeggen, dan is het nog steeds Babel. Het hoofd heet Babel, gij zei dat gouden hoofd, Daniël 2, maar de tenen heten dan ook zo, hoor. En al wat ertussen zit, blijft Babel. Onder de koning van Babel, Jesaja 14, de duivel zelf. Nou goed. Die ooit op aarde zal geworpen worden, en dat is denk ik wat hier ook uitgebeeld wordt. Als een mens, met een mensenhart. Nou goed. Daarna ziet het andere dier en je krijgt dus een volgorde der wereldrijken weer. Hè? Het tweede was gelijk een beer en het stelde zich aan de ene zijde, want dat is makkelijk genoeg, dat was het Medo-Persische Rijk. Maar in de wereld kent men eigenlijk alleen het Persische Rijk. Wij noemen het het Medo-Persische Rijk. En dat komt omdat we uit de Bijbel leren dat het Darius de Mediër was die Babel veroverde. En 2 jaar later kwam pas Kores de Pers. En toen hebben de historici altijd beweerd van, dat kan helemaal niet, het is nooit door de Meden veroverd. Het was Kores de Pers. Totdat uiteindelijk men vond, nou ja, archeologie en wat het maar was, vond men dat wel degelijk Babel veroverd was door de Mediër en door iemand met de naam Gobrias in het Grieks. Maar vooruit, doet er niet zoveel toe. En een beetje medische koning heet Darius. Het is namelijk een koninklijke titel. Nee, een beetje koning van Egypte heet Farao. Desnoods Farouk. Die het niet lang gemaakt heeft trouwens, maar... Kent u die nog of niet? Nou ja, doe maar. Enzovoorts. Daarna ziet het andere dier, het tweede was gelijk een beer, stelde zich aan de ene zijde. Dat is de kant van de Perzen, niet de kant van de Meden. Stelde zich aan de ene zijde. En het had 3 ribben in zijn muil tussen zijn tanden. Dat is ook makkelijk, want aan dit rijk waren 3 rijken vooraf gegaan. Het Egyptische, het Assyrische en het Babylonische. Uitgebeeld in de 3 ribben. En dat ik ze noem is omdat het Openbaring inderdaad de wereldrijken ook telt. En die begint wel degelijk bij Egypte. En komt zo tot een reeks van 7 of 8. Omdat de 8e voor een deel parallel loopt aan de 7e. Maar het zijn er dus 7 en daarnaast nog een 8e. Dat is Openbaring 17. Als je het voor het eerst hoort nu, begrijpt u dat heus niet. Dat weet ik wel. Maar maak dan maar een notitie of vraag het maar aan anderen die het u kunnen uitleggen. Het had 3 ribben in zijn muil tussen zijn tanden en men zei al dus tot hetzelfde, sta op, eet veel vlees. Dat betekent in de praktijk dat het een groot rijk werd. En een grote macht uitoefende. De Perzen. Daarna zag ik en ziet er was een ander dier, dat is inmiddels het derde dus. Hè? Later komt er een en die heet daadwerkelijk het 4e, dus het is echt achtereenvolgens. Maar hier is het de 3e, vers 6. Daarna zag ik ziet, er was een ander die gelijk een luipaard. En het had 4 vleugels, 1 vogels op zijn rug. En het had hetzelfde dier had 4 hoofden. En aan hetzelfde werd de heerschappij gegeven. En dat is makkelijk genoeg. Dat is Alexander de Grote, het Grieks-Macedonische Rijk. En Alexander de Grote was wel groot, maar ook een beetje kort. Dat wil zeggen, hij overleed op, ik meen op 33-jarige leeftijd. Nadat hij een enorm rijk gesticht had, grootste ooit uit de geschiedenis, zegt men. Nou ja, ik denk dat dat van David en Salomo groter was. Maar, toen maar, laat me zitten. Maar een heel groot rijk, alleen ja, toen had hij dat. En toen is hij om onverklaarbare redenen gestorven. Dat is geen corona, naar het schijnt, want stierf maar een enkel ei. Daar doet men nog onderzoek naar, waaraan hij is overleden. Ik vind het allemaal vermakelijk. Hoezo? Wat is er verwonderlijks aan? Maar goed, hij overleed. En toen is er wat strijd geweest, maar in de praktijk zijn rijk is verdeeld geworden in 4. Want 4 van zijn generaals konden dominantie aan zich trekken. En 4 van die lui gingen er met een deel van het rijk vandoor. En ze heten de koning van het noorden, de koning van het zuiden, de koning van het oosten en de koning van het westen. Die van oosten en westen hoor je niet veel van, maar het is wel het noorden en het zuiden. En het noorden, dat was Seleucus, de Seleuciden hebben we daaraan te danken. En voor het zuiden heb je Ptolemeus. En daar hebben we de Ptolemeën aan te danken, u weet wel. Uit de geschiedenis van Egypte. U weet wel, met die dame met het neusje en zo. Nou ja, laat maar. Het is historisch goed te plaatsen, je kan het niet missen. Dit is Alexander de Grote. En een luipaard is ongeveer, een jachtluipaard. Dan is het snelste zoogdier ter wereld. Waar het over gaat is namelijk dat Alexander de Grote in no time, dat wil zeggen in... in heel weinig tijd een enorm rijk stichten. Als weet je wel, dat zomaar eensklaps, bam, bam. En hij deed en het gelukte wel. Dat staat er ook. Hij ging zijn gang en het gelukte wel. Hij is daarmee een voorbeeld van het antichristelijke rijk, zoals dat in de toekomst alsnog gevestigd zal worden. Onder leiding van een figuur die ook maar zijn gang gaat en het gelukt wel. En uiteindelijk inderdaad zijn domicilie kiest in Babel. Net als Alexander de Grote trouwens. Heb je dat nog? Daar is de man ook overleden vervolgens. Maar toen maar. En daarna komt het vierde dier, vers 7, was schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk. En het had grote ijzeren tanden en het at en verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. En het was verscheiden van al de dieren die voor hetzelfde geweest waren. En het had 10 hoornen. En u begrijpt dat je nu in de parallel met Daniel 2 terecht ben gekomen bij, bij dat ijzeren rijk van die benen en die schenkelen en daarna bij de tien van het beeld van Nebukadnezar. Ik kan het niet laten. De tien teen van de, toch? Het had 10 hoornen. Daar gaat het ook verder over, mede omdat dit dus voor een belangrijk deel toekomst is, want je herkent nog net het Romeinse Rijk. Nee, je moet niet zeggen, ijzer is een beeld van het Romeinse Rijk. Je zegt toch ook niet, goud is een beeld van het Babylonische Rijk. Dat kan toch niet? Waarom, wat moet je dan met een gouden ark des verbonds, met een gouden verzoendeksel? Is toch niet Babel? Goud staat voor waardevolle dingen. Goud staat trouwens ook iets voor dat wat blijft. Dat is Babel. Tot in onze dagen is het actief. Enzovoorts. Het heeft andere betekenis. En dan krijg je zilver, dat is minder in waarde. Medo-Persische Rijk, minder waardevol. Koper was helemaal minder waardevol. Had helemaal minder waarde, dat van de Grieken enzovoort. En dan komt de Romeinen, dat is ijzer. U weet wel, lotum oud ijzer enzovoorts. Nou ja, lood is een beeld van de wet. Het is zwaar, je kan het niet dragen. En wat de ijzer betreft, het roest. Maar ijzer is een beeld van geweld. Dat is wat de Bijbel zegt erover. IJzer is dat, staat in Daniel 2. Niet IJzer is het Romeinse Rijk, er staat IJzer is dat wat vermaalt en verbreekt. Ik weet wel, wij hebben een hoge dunk van de Romeinse cultuur, naar het schijnt. Maar ik persoonlijk beschouw de Romeinen als barbaren. Waarom ook niet? De Romeinen beschouwden ons hier in Noord-Europa, zal ik maar zeggen, als barbaren. De Galliërs. Maar ik draai het liever om. Het is het minst beschaafde rijk wat er ooit geweest is. Dat van de Romeinen. Het is alleen maar geweld. En het bestond ook alleen maar op grond van geweld. Door het zwaard werd het opgericht. Door het zwaard werd het in stand gehouden. Daar is niks eervols aan. Dat is ijzer. Dan goed. En wat er dan verder volgt, dat mag ik eigenlijk nou niet bespreken. Dat kan ik niet bespreken, dat neemt me te veel tijd eigenlijk. Maar wat er dan verder volgt, is dat daar op dat dier komen 10 hoornen enzovoort. En dan moet ik u, zal meteen zeggen wat het probleem van de profetie is. Het probleem is dat hier het verhaal van de dieren ophoudt. Dit is het vierde dier in deze reeks. En dat vierde dier is het Romeinse Rijk, toch? Duidelijk herkenbaar, zodat in de dagen van de Heer Jezus en zijn omwandeling op aarde niemand kon zeggen, het is nog niet de tijd voor het koninkrijk, want er moet eerst nog een vijfde dier komen en een zesde en een zevende. Wij weten dat, want er staat in Openbaring. Of een achtste zelfs, of zoiets. Want ja, dit klopte precies tot in de Romeinse tijd. En tot in de dagen van de Heer Jezus. Daar was geen excuus voor. Achteraf, wij vergelijken deze profetieën uit Daniel met wat het Nieuwe Testament te zeggen heeft, met name in Openbaring 17, Openbaring 13 ook al hoor trouwens, en begrijpen daaruit dat dit vierde dier in zichzelf ook onderverdeeld kan worden en dat die 10 hoornen apart geteld worden in Openbaring als een alsnog volgend rijk op het Romeinse Rijk. Wat wij dan vinden is hetzelfde verhaal wat we al verteld hebben, namelijk dat er een onderbreking zit in de vervulling van die profetieën. Dat kun je aan die profetie in dit geval waarschijnlijk niet zien. We zien ook wel, maar dat maakt het niet uit. Het is kenmerkend eigenlijk voor al die profetieën in Daniël. Je volgt ze, je kunt ze in je geschiedenisboek terugvinden. En op een gegeven moment, nog steeds in je geschiedenisboek, maar op een gegeven moment denk je, ja, maar dat staat toch, in het Nieuwe Testament, en dat staat toch in Openbaring. En dan ergens ben je dan ineens vanuit de Oud-Testamentische tijd, vanuit de historie, overgestapt naar wat nu nog steeds toekomst is. En velen hebben daar moeite mee, velen willen dat niet geloven, maar zo werkt het wel. Dat is kenmerkend voor een profetisch woord. Men heeft het wel eens geprobeerd uit te leggen en te vatten. Ik heb er altijd wat moeite mee gehad. Dan krijg je dingen als, krijg je zo'n mooie tekening, ik ga het niet doen, maar dan krijg je zo'n tekening van bergtoppen. En dan ziet de profeet als het ware dingen in het verlengde bij elkaar als één geheel, maar hij kan niet over de bergtop kijken en niet zien dat er tussen die twee dingen dan nog een heel dal zit enzovoorts, zodat het één lijkt, maar dat er in werkelijkheid een tijd tussen zit. Leuk bedacht vind ik zoiets, maar toch dekt het de lading niet. Weet u waar het over gaat? Over het verschijnsel, wat in zichzelf makkelijk een onderwerp voor een complete conferentie kan zijn, en dan is de conferentie te kort. Over het verschijnsel dat oud-testamentische profetieën, ik zei niet allemaal toch, maar ik zeg dat alle, dat vele van die oud-testamentische profetieën, die dingen die we over langere termijn spreken enzovoort, die hebben op een of andere wijze allemaal een vervulling gehad in het verleden, alvorens ze alsnog een vervulling krijgen, en tweede dus, inderdaad, in de toekomst in verband met de wederkomst van Christus. En dat is niet een aardigheidje, of zo is dat nou eenmaal met de profetieën. Er zit een vaste gedachte achter. Dat is namelijk dat in de dagen van de Heer Jezus en van de apostelen niemand kon zeggen, dat koninkrijk van Christus, dat kan nog niet komen, want voordat het zover zou zijn, moet eerst nog dit gebeuren en er moet eerst nog dat gebeuren. Iemand zou zeggen, maar eerst komt Elia toch? En dat zei en toen gaf de Heer als antwoord, jawel, maar die Johannes de Doper, die is gekomen in de geest en kracht van Elia. En wat dat betekent is simpelweg dit, dat de profetieën over de komst van Elia wel degelijk van toepassing zijn op Johannes de Doper. Zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen. Uit Malachi. Daar staat het ook, hè? En Elia wordt daar bij naam genoemd, dat hij komen zou. En de Heer zegt, moest Elia eerst komen? Nou, dat was Johannes de Doper. Maar wij weten dat er nog, dat diezelfde uitspraken nog een heel andere vervulling hebben. Want eigenlijk, die profeet voor zijn aangezicht, of die engel voor zijn aangezicht, is eigenlijk de Heer Jezus zelf in zijn eerste komst, die eerst moest komen voordat alsnog de Messias zou komen. Want eerst moet er een wegbereider zijn voor het aangezicht des Heren. Dat is Jezus zelf. En dan pas komt de Christus. Hebben jullie dat nog? Oké, als die te moeilijk is, neem ik een andere. Dus ik moet ze allemaal uitleggen, dat maakt het erg lastig. Ik wilde zeggen, Jozef en Maria en Jezus komen uit Egypte terug, want uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Een uitspraak over Israël in het Oude Testament, maar toegepast tot de Heer Jezus. Dat is een van de toepassingen. Maar goed, En die willen zich vestigen in Bethlehem of zo, in de stad van David, uit de familie van David. En dan verschijnt de engel in een droom aan Jozef, dat doet hij altijd bij Jozef. Hij droomt altijd, Jozef. En die zegt, nee, je moet je vestigen in Galilea. En er staat erbij dat het is omdat vervuld zou worden wat Jesaja gezegd heeft. Ga Galilea der Heidenen enzovoorts. Waar het licht zou opgaan. In Galilea der Heidenen, land van Zebulon en Naftali. Dat is Jesaja 8, geloof ik nog, de laatste verse. Hebben die nog? Maar als je Jesaja 8 leest en 9, begrijp je dat het over nog veel grotere dingen gaat dan alleen dat de Heer Jezus als jongeman enige jaren als kind heeft doorgebracht in Galilea. Want het is een profetie over hoe de zaligheid van Juda zou worden weggenomen, uit het land Judea zou verdwijnen en terecht zou komen in Gallië, de Heidenen. Bij Zebulon en Naftali. Die zich al lang niet meer in het land bevonden trouwens. Nou, minder bekend, dit soort dingen, maar toch. Maar als iemand zou zeggen van dit kan de Messias niet zijn, want eerst zou de zaligheid in het licht nog gaan naar Gallië, van mij wat naar Galilea, dan is het antwoord, jawel, dat is de Heer Jezus in Galilea en die woonde toch in het gebied van Galilea, het stamgebied van Zebulon en Naftali. Die woonden daar weliswaar niet meer, maar het was toch hun oorspronkelijke stamgebied. En daarmee is die profetie dan vervuld. Niemand zou een excuus hebben. En zo zijn er talloze profetieën. In onze dagen wordt het evangelie door lieden van belachelijke lippen, door heidenen, in het Gronings wordt het evangelie gepredikt aan Joden. Wat dan ook maar. Ik had natuurlijk serieus moeten zeggen, het Nieuwe Testament, het woord van God, is tot ons gekomen in het Grieks. Niet in het Hebreeuws. Tot ergernis van de Nijkerkers, maar dat maar weer terzijde. Toch? Maar in die dagen kon niemand zeggen van, ja, maar eerst moet God nog tot ons volk spreken door belachelijke lippen en door andere tongen enzovoorts. Die tijd moet eerst nog aanbreken, want de discipelen hadden gesproken op de Pinksterdag meteen in tongen. En dat is vervulling van die profetie. En dat is zo, want er staat in 1 Korinthe dat zo is. Maar in feite, het is een profetie over onze tegenwoordige tijd. Enzovoorts en zo verder. En als iemand zou zeggen, nee, dit kan nog de Messias en het Koninkrijk niet zijn, want eerst moet er nog een gruwelde verwoesting worden opgericht in Jeruzalem. Dan is het antwoord, nee, dat is gebeurd onder Antiochus Epiphanes. Volg het verhaal maar in Daniël 11. Kun je de geschiedenisboekjes naast leggen, heb ik zelf ook gedaan bij de bestudering van die hoofdstukken in de tijd. Kun je er zo naast leggen en toen kwam die en toen kwam die en toen zus en toen zo. Kun je ze helemaal volgen, dan kom je bij die Antiochus terecht. Hij zegt zeg maar Epi, zegt hij. Bij Antiochus kom je terecht en dan vind je inderdaad de oprichting van dat beeld enzovoort. Dat is allemaal geweest. Maar als je datzelfde naleest in Daniël 8, want dan kom je ook bij die Epi terecht. Dan lees je daarover en op een gegeven moment weet je, ja, maar nou ben ik niet in 170 voor onze jaartelling, nou ben ik in de toekomst. De dagen van de wederkomst van Christus. Hij springt over. En Johannes de Heer die schreef dan, dat kun je nazoeken, want die boeken die zijn nog makkelijk te verkrijgen. Die schreef dan, Antiochus Epiphanes is een type van de antichrist. De woordkeuze is wat ongelukkig, maar voor dit doel mag het volstaan. Zo is het maar net. Het was niet de definitieve vervulling, maar het was nou eenmaal noodzakelijk. Die dingen moesten nou eenmaal gebeuren. Zal ik u nog eens wat zeggen? In onze dagen, ik ga het toch zeggen, in onze dagen is Juda, het Joodse volk, ontslagen uit het priesterambt. En het priesterambt is gegeven in de praktijk aan de 10 stammen van Israël, van de 2 naar de 10, van Juda naar Israël, in hun ballingschap. Kan je allemaal in het Oude Testament lezen dat dat zou gaan gebeuren. Het is aangekondigd. Dikwijls in bedekte termen. Maar als iemand zou zeggen, ja, maar er staat toch in het Oude Testament, een ander nemen zijn opzienersambt en dus wordt het opzienersambt van Juda weggenomen en gegeven aan iemand anders. Dan is het antwoord, nou, dat is toch gebeurd, dat is toch Handelingen 1. Waar de psalmen, de 2 psalmen waarin het vermeld wordt, dit, worden toegepast, zwart op wit, staat erbij, worden toegepast op Judas, die nu eenmaal een beeld is van het Joodse volk, die onwillig was, om het plat te zeggen. En hij werd vervangen door iemand anders. Als ik het vlug zeg, was het Jozef. Als ik het langzamer zeg, dan was het Jozef, maar die werd het niet, het werd Matthias. Maar toen maar. Maar een ander nam zijn opzienersambt. En dat betekent niet dat er 12 apostelen zijn, dat er altijd 12 moeten zijn, dat ze in de loop der jaren vervangen moeten worden, zodat je een apostolisch kerkgenootschap hebt met 12 apostelen. Het is een vervulling van die oud-testamentische profetieën. Maar de werkelijke vervulling van die psalmen is gelegen in onze dagen, dat Judas ontslagen is, dat zijn huis is woest gelaten, staat er allemaal bij dit, hè? Zijn huis is woest gelaten en dat iemand anders zijn opzienersambt heeft overgenomen. En als u dat niet ziet zitten met de 10 stammen, zeg ik, nou, maakt niet uit, dan zeggen gewoon de gemeente. Want in de praktijk is dat zo. Wij zijn die opzieners geworden, die priesters enzovoorts. Begrijp u wel? Maar, en vandaar de dubbele vervulling van die profetieën. Maar het is in de Bijbel goed te volgen en het is systematisch. Maar de eigenaardigheid doet zich voor dat hier in Daniël 7 is sprake van wat wij noemen het Romeinse Rijk. Maar dan ineens zijn het 10 hoornen die uit dat beest voortkomen en... Je kunt hoog en laag springen, maar je bent dan niet de eerste die dat doet. Maar het is onmogelijk om met enige zekerheid aan te tonen dat het Romeinse Rijk uiteengevallen is, of verdeeld is geworden van mijn part, in 10 rijken, die daarbij dan ook nog met elkaar verbonden bleven. Dus niet te doen. Velen hebben dat geprobeerd, zulke lijstjes bestaan. Maar het is, ja, je proeft eraan dat het niet kan. Men zit in met een probleem, men wil dit wegverklaren naar het verleden, maar het is onzin. Het moet in de toekomst nog gebeuren. En waarom ook niet, Openbaring spreekt er ook over, over dat het nog gebeuren moet, over 10. Over een beest met 10 hoornen enzovoorts. Dus het is echt nog steeds toekomst. En dat betekent dat, het dus, dat die profetie dus ergens... uitveet, de schuif wordt dichtgetrokken, zal ik maar zeggen, langzaam vervaagt het. En dan zie je, dan is er poos niks. En dan ineens komt het zaakje weer op, maar je bent 2000 jaar verder of zoiets. Soms meer, soms minder, enzovoorts. Dat wil zeggen, ook als je niet ziet dat er een onderbreking zit in de tijdrekening van Daniël 9... dan zou je toch vroeg of laat moeten zien dat er onderbrekingen zitten in al deze profetieën in Daniël. En niet alleen Daniël 9. En we weten het mede daarom zo zeker, omdat je dan ineens leest van... Omdat je dan ineens leest... En als hij nu met mij sprak... Die engel die zei, dit gezicht zal zijn tot de tijd van het einde. Ik heb hier bijvoorbeeld Daniël 8 vers 17 voor me liggen. Hij zei tot mij, versta gij mensen, want dit gezicht zal zijn tot de tijd van het einde. En dan staat er, en als hij nu met mij sprak, viel ik in een diepe slaap. Let op, vooral diep. Viel ik in een diepe slaap op mijn aangezicht ter aarde... In gedachten zie ik Daniël als in elkaar zakken, een diepe slaap. En toen roerde hij mij aan en hij stelde mij op mijn standplaats. De engel die roerde hem aan, misschien schopte hij hem in zijn zij of weet ik veel wat. Hoezo diepe slaap? Hoe diep kan die slaap geweest zijn? Wat is een diepe slaap? Hij viel eraan en hij stond weer op. Waarom staat dit er? En wat maakt het uit? Wat maakt het ons uit dat de man even een blackout had? Misschien was Daniel epileptisch. Er is vast wel ergens een bijbelverklaring te vinden waarin staat dat Daniel epileptisch was. Dat heb je trouwens wel meer met die lui die visioenen zien. Nee, ik bedoel, niks lelijk, maar dat is toch bekend? Zoiets. Verwarde personen of zoiets, weet je veel wat. En dan, waarom staat het er? Dient toch nergens toe? Slecht voor de reputatie van Daniel ook. En het is niet de enige keer hè, dat dit gebeurt. Komt nog een paar keer voor. Waarom is dat? Omdat dit in zichzelf de uitbeelding is van dit verschijnsel, dat er ergens een onderbreking zit in het verhaal. Niet noodzakelijk op deze plek. Maar goed, als je het hier leest kun je zeggen, ja de tijd van het einde, maar voordat die tijd van het einde aanbreekt, of bij het aanbreken van die tijd van het einde, krijg je dan toch eerst een diepe slaap. Weet u nog dat Adam, nota bene, Adam in slaap sukkelde, of in een diepe slaap viel, plotseling weet ik veel. Dat weet u toch nog? En u weet toch wat er toen gebeurde? Hij schrok zich wezenloos toen hij wakker werd. Maar ja, u weet toch wat er gebeurde? De Heer maakte uit Adam Eva. En het commentaar erop in het Nieuwe Testament is, feitelijk, ik zeg het met eigen woorden, ik doe het met genoegen. Het commentaar erop is dat Adam een type is van de laatste Adam, dus niet nieuw. Hè? Adam is een type van de laatste Adam, Christus. En die vrouw die uit hem gevormd wordt, dat is dus zijn lichaam, dat is de gemeente. Want dat staat in Efeze 5. Nee, dat staat expliciet, wat ik nu zeg, staat expliciet in Efeze 5. Dat Eva een type is van de gemeente die gevormd werd uit de man, zoals wij als gemeente het lichaam van de man zijn. Vlees van zijn vlees en been van zijn been, dat staat er allemaal bij. Die diepe slaap. Maar overal waar je die diepe slaap vindt, is het een uitbeelding van onze bedeling. Het lijkt of God niks doet, het lijkt of er niks gebeurt, en toch gebeurt er wat. Alleen, het is verborgen. Nou ja, onder omstandigheden, soms wordt het later geopenbaard. Tot in openbaring aan toe vind je dat, hè. Dan spreken de zeven donderslagen hun stemmen enzovoort. En dan zegt Johannes, en toen zou ik het opschrijven wat ze gezegd hadden. Maar toen zei de engel, nee, schrijf dat niet. Want het gaat nog over de verborgenheid. En die wordt pas vervuld bij het klinken van de zevende bazuin. Openbaring 10. En we weten nu nog niet wat die zeven stemmen dan eigenlijk zeiden, om zo te zeggen. Maar dat is voldoende. Ergens zit daar die onderbreking. Vanuit ze heb ik ook wel geleerd het idee van, je hebt de Oude Testamentse geschiedenis, loopt uit in de eerste komst van Christus, zo in het algemeen. Het is een strijd te vergelijken met een schaakspel. Dat is wel leuk, want er hoort die schaakklok ook bij. Maar op een gegeven moment was het tijd en toen is het hele schaakbord de kast ingegaan en is alles opgeruimd en die partij staat stil. En in de toekomst, dat wil zeggen volgende week dinsdag, dan komt de club weer bij elkaar. En dan komt het bord weer uit de kast enzovoort. En dan worden de stukken weer op het bord gezet. En dan gaat de klok weer aan en dan volgende zet. Dan wordt de afgebroken partij voortgezet. Wat zei de Bijbel? De Heer zou een afgebroken zaak doen op aarde. Ik weet zo gauw niet wat staat, maar het staat ergens. Nou, dat is dit. Dat is die onderbreking. Dus nogmaals, als je die in Daniel 9 niet ziet of erkent, je hebt hem feitelijk in al die hoofdstukken. Er zit altijd een onderbreking in. Zelfs in het verhaal, niet alleen over Jeruzalem en Israël, maar in het verhaal over Babel. Maar dat is Daniel 4. Dat verhaal van die boom, weet u nog? waar de vogelen nestelen in het tuin. Hij lijkt verbazend op een mosterdboom uit Matthäus 13. En dat laat zich raden, want het is hem ook. Het is Babel, maar dan staat er, haal die boom af en laat 7 tijden daarover voorbij gaan, enzovoorts. En het beeld uit hoe Babel als het ware lange tijd van de kaart als het ware en van het politieke leven van het wereldtoneel zou verdwijnen. Maar dat na verloop van tijd dat Babel dus toch weer zou hersteld worden en alsnog zijn vroegere luister en heerlijkheid zou ontvangen, want die woorden worden gebruikt, zou ontvangen enzovoorts. Wordt alsnog hersteld in de toekomst. En wat in onze dagen gebeurt en wat Johannes de Heer dus noemde de tekenen der tijden, met een mooie alliteratie, is feitelijk dit, dat langzamerhand die stukken weer op het bord gezet worden. En dat langzamerhand de namen van die volkeren of landen uit het verleden weer op onze atlas staan. Inclusief Judea, al is het dan onder de naam Israël. En inclusief die buurlanden daaromheen, die lange tijd weg geweest zijn, maar het is er allemaal weer. Inclusief notabene een zogenaamd Palestijns volk. Het was trouwens altijd al een zogenaamd Palestijns volk, want het was geen volk, in de strikte betekenis van de term. Etnisch, maar dat doet er nou niet toe, maar het is er weer en ze noemen zich zo en ze vervullen dezelfde functie. Het is allemaal weer terug op de kaart. Het is wat langzaam gebeurd, het was niet van de ene dag op de andere, maar op het verloop van de wereldgeschiedenis is het wel van de ene moment op het andere. Binnen de kortste keren. En de situatie wordt zodanig dat in de toekomst ooit die klok weer gaat lopen, dat de Heer zegt, en nu gaan we verder waar we gebleven waren. Heb je dat nog? En waar het verder gaat? Nou, eigenlijk gaat het, in principe gaat het verder bij waar we gebleven waren op de Olijfberg. Althans, voor wat de Heer zelf betreft. Hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. Het was nog 7 jaar te gaan toen, in het verleden. Wil die 7 jaar komen nu ook. En dan staat hij weer op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dat is daadwerkelijk bij de verwoesting van Jeruzalem. Of moet je dat noemen de reiniging van de tempel? Dat weet je toch nog, dat was diezelfde dag, meteen eroverheen. Weg ermee. Einde aan het hele spul, aan wat dan ook. Aan alle religie, uiteraard. Omdat alsnog de beloften van God in vervulling zouden gaan. Goed, meer daarover, ik moet even kijken, meer daarover, vanavond reeds.